Goedemorgen, gemeente, jongeren, ouderen, gasten en luisteraars die nu of op een later moment verbonden zijn via de techniek. Hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag gaat ons voorkandidaat van de OS uit Harderwijk. De schriftlezing van morgen is uit 1 Petrus 1, de versen 3 tot en met 25. Het thema van de preek luidt levende hoop. Mededelingen namens de kerkraad. Maandag 16 april jongsleden hebben belijdenis gedaan voor de kerkraad. Willem Cornelis, Gijsbert van der Blink en Maartje Hendrika van der Blink Nobel, overste Koolstraat 18 te Kesteren. Gerrit Willem Jacobus Davelaar, de Hucht 30 in Overberg. Jitske Frederike Hazelhof, Dissel 40. Albertus Jan Evers en Theodora Margaretha Imtje Evers Bos, Pollux 143. Daniel Floor, de Riethoek 100. Aleida Nolles. Aleida is de vriendin van Daniel. Ze doet met instemming van de kerkenraad van de Christ-Gereformeerde Kerk van Leeuwarden bij ons geloofsbelijdenis. Jacobus Heijen en Rina Heijen van de Weert, Pakhuisweg 18 in Ede. Gerard Hoedeman, Lindelaan 16. Nicolaas van Roekel, Valleistraat 98. Wilhelmina Cornelia Roosendaal, Boslaan 87. En Cynthia Cornelia Hendrika Verstegen, Blankenstein, Kruiser 13. De openbare geloofsbelijdenis is op Deovolente 6 mei in de middagdienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee van der Zwaag. Dan zal ook het sacrament van de Heilige Doop bediend worden aan Dorina Evers-Bos en aan Gerard Hoedeman. Komende donderdag hoopt Annette van der Linden voor langere tijd naar Centraal-Azië te vertrekken. Ze mag dan beginnen aan een nieuwe uitzendtermijn. We willen deze dienst voorbeden vragen voor het werk wat ze daar gaat doen. Ook willen we God danken dat hij het mogelijk heeft gemaakt dat ze haar werk daar mag voortzetten. Na de dienst is er in de grote zaal naast de keuken gelegenheid om Annette de hand te schudden. Het verzoek is om dan via de deur van zaal 2 naar binnen te gaan. Er worden in deze dienst 2 collecten gehouden voor de slotgang. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte voor de kerkelijke kassen, met name de emeritikas. En bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor het bouwfonds. We vangen deze dienst aan door het zingen van Psalm 24, vers 4. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe. Thank you.
Aan het begin van deze dienst mogen wij bidden en belijden dat onze hulp en onze enige verwachting in de naam van de Heere is. De Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De God die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat Hij eens begonnen is. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 92. Psalm 92, het eerste en het tweede vers, waarin we beginnen deze dienst ook met het zingen en ook aanspreken van onszelf dat wij de Heere mogen loven in ons lied. Psalm 92, het eerste en het tweede vers. We luisteren naar de wet van de Heere, de wet die Hij bekend maakte aan Israël en door Israël en Gods woord tot ons, zijn wil voor ons leven. En we zingen daarop als antwoord Psalm 40, het vierde vers, waarin wij getuigen dat wij mensen zijn afhankelijk van genade, dat alles wat wij doen niet voldoet aan de eis noch eer van God. Maar wel ook de aansporing en het gebed om in de weg van de Heere te gaan. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Psalm 40, het vierde vers na de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt uit het slavenhuis. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult geen beeld maken voor uzelf, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos, zonder enige goede reden gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte dit samen toen hij verzocht werd met de vraag: wat is het grote gebod in de Bijbel? En hij antwoordde erop: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw persoon. En dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede wat hieraan gelijk is, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. In deze twee geboden vat de Heer zijn hele woord samen. En zo spreekt de Heer. Wij mogen nu bidden, vragen om de zegen van de Heere, om de werking van zijn Heilige Geest in deze kerkdienst. En we doen ook met elkaar en voor elkaar dankzegging en voorbeden. En we doen dat in het bijzonder voor broeder G. Bos van de Atalanta Park 17, die thuis kwam uit het ziekenhuis na een heupoperatie en nu tijdelijk bij Garim Revalidatie verblijft. We doen ook dankzegging met broeder en zuster Aart en Corrie Kok-Kaufman van de Regentesselaan 66, die 18 april 45 jaar getrouwd waren. We doen voorbeden voor zuster Annette van der Linden, die, zoals u net gehoord hebt, donderdag 26 april voor een nieuwe termijn naar Centraal-Azië gaat. En we doen ook voorbeden voor de families die afgelopen week in rouw zijn gedompeld toen twee leerlingen, één hier ook in Veenendaal, het Ichtus College, maar een andere in Gouda, verongelukt zijn. Twee tieners, 14 en 16 jaar. En we leggen ook hun families en allen die hen lief zijn ook in de handen van de Heer. Zullen we samen bidden. Zo mogen wij op deze zondagmorgen opnieuw in uw huis zijn. In het midden van de gemeente mogen wij u eren met onze liederen. Mogen wij u danken voor al uw genade betoond deze week. Mogen we ook leren. Mogen we geconfronteerd en getroost worden door uw woord. Mogen we uw stem horen. Heren, wat gebeurt er dan zoveel in zo'n kerkdienst? Meer dan wij soms zelf beseffen. En daarom is het ook een voorrecht en genade dat we hier mogen zijn. Dat er misschien dingen gebeuren die wij niet beseffen, waarvan wij niet op de hoogte zijn. Heren, dank u wel daarvoor. En dat op zo'n stralende zomerdag, in zo'n week waar het stralend weer was, mogen wij u daarvoor ook danken. U geeft op gezette tijden regen en zonneschijn. En we mogen daar in uw schepping van genieten. Van uw genade die ook steeds weer blijkt door uw schepping. En het laat ook zien dat wij afhankelijke mensen zijn. In ons werk, maar ook voor onszelf. In ons eigen leven. Afhankelijke mensen, levend van uw genade. Steeds weer en steeds opnieuw. Want hoe vaak komen we onszelf tegen dat we het niet kunnen. Dat we het kwijt zijn. Dat we twijfelen. Dat we niet meer weten waar we het zoeken moeten. Dat we er niet meer aan denken, aan u, aan geloven, aan uw weg gaan. Het laat zien dat wij niet meer mensen zijn zoals u ons in de schepping bedoeld hebt. Mensen, gevallen mensen, wie we ook zijn, kerkmensen of mensen die nooit meer naar de kerk gaan of nog nooit in een kerk gezeten hebben. Allemaal van dezelfde lap gescheurd. Niets anders. Mensen die u nodig hebben. En daarom brengt u ook ons samen hier. Daarom laat u ook zoveel kerkdiensten uitroepen. En dan kunnen wij hier heel verschillend zitten. Wat we ook de afgelopen week meegemaakt hebben. Wat voor meningen en karakters we ook hebben. Maar u brengt ons samen rondom uw woord. Uw stem. U gaat spreken. Door dat eeuwenoude woord heen tot ons. En wilt u ons dat ook laten beseffen? Wilt u door uw Heilige Geest dan dat woord openen om te laten zien dat dat niet alleen toen en daar gold, maar juist ook vandaag de dag. Laat het een spiegel zijn voor ons leven. En laat ons dan ook kijken in die spiegel. En doe ons dan leven zoals u van ons vraagt. Zoals u door uw wet al hebt laten klinken. dat u de God bent van de vrijheid, de God die uw volk uitleidde uit Egypte, maar die ook vandaag de dag nog mensen in de vrijheid stelt, echte vrijheid. En Heere, dan mag u ook dingen van ons vragen. Als u genade betoont, Heere, doe ons dan leven zoals u dat wil, met vallen en opstaan. En Heere, dan is juist ook zo'n kerkdienst een plaats waar het geoefend mag worden. Geloof mag geoefend worden. Waar we geleerd worden door uw woord. Om te gaan in uw wegen. En Heere, dan mogen we danken ook dat er jongeren zijn. Dat er mensen zijn die ook afgelopen week toegelaten mochten worden tot het doen van openbare belijdenis. Heere, dank u wel daarvoor dat u uw gemeente verder brengt en bouwt. Dat ook zij hun ja-woord mogen uitspreken. En doe ons, als we nog geen belijdenis hebben gedaan, of als we jaren geleden belijdenis hebben gedaan, ons dan zelf ook herinnerd worden aan ons ja-woord. Of herinnerd worden aan het feit dat wij er ook daar mogen staan, als wij u nodig hebben gekregen. Heer, en zoveel is er dus in een kerkdienst. En dan mogen we ook voor elkaar bidden. Voor ieder die het nodig heeft. Voor ieder die zorg kent. Voor ieder die vreugde kent. En dan bidden we allereerst samen met broeder Bos, die uit het ziekenhuis thuis mocht komen en nu een plaats gekregen heeft in het revalidatiecentrum. Heere, u weet wat hij meegemaakt heeft. U weet wat hij nu meemaakt. Als hij nog veel pijn heeft, als de operatie nodig was. Heere, dan danken wij u dat u dan ook de mogelijkheid gaf dat hij geopereerd mocht worden. En Heere, dan bidden wij of hij in zijn pijn, in zijn revalidatieproces, dan ook de verzachting van de wonden en de pijn mag vinden in uw handen. U die de pijn leed van Golgotha, mag hij ook zijn leven in uw handen leggen. Steeds weer. En het van u mag verwachten. En Heere, zo mogen we ook danken met familie Kok Kaufman, die de afgelopen week 45 jaar getrouwd mocht zijn. Mogen danken in alles wat u, onze broeder en zuster, gegeven hebt. In alles wat ze mogen doen. En we mogen danken dat u hen bij elkaar bracht. Dat u 45 jaar geleden hen door de band van het huwelijk aan elkaar verbond. En dan zijn er hoogtepunten geweest, de mooie momenten, maar wellicht ook de dieptepunten, de momenten van verdriet en zorg. Maar u hebt hen geleid. En Heere, wilt u dan ook hen steeds nabij zijn? De God van hun leven zijn, de God van hun huwelijk. De God die ook in hun levens verder mag gaan. En wilt u hen dan nog bij elkaar houden? Steeds bij elkaar brengen, ook na zoveel jaar. En dat zij het mogen weten dat ook de Heere in hun midden wil zijn. En dat mogen we ook bidden voor onze zuster Annette van der Linden. Die de aankomende week weer naar Centraal-Azië mag gaan. Opnieuw naar dat gebied waar zij al vaker geweest is. Zij mag daar haar werk doen. Uw weg gaan. U hebt haar de weg gewezen, opnieuw naar dat gebied. En Heere, dan vragen wij of u bij haar wil zijn. Haar wil geleiden op de weg daar naartoe, maar vooral in het werk en het leven daar. Daar waar zoveel nog niet gehoord hebben van u. Heere, mag zij dienen zoals haar Heere mag dienen, gediend heeft. Want zo maakt u zichzelf bekend, niet als één die heerst, maar als één die dient. En mag zij dan ook in navolging van haar Heer dienen. En wilt u haar dan ook zegenen daarin, met kracht en wijsheid. En wilt u haar sterken en laat ook de gemeente dan om haar heen staan, met gebed en met gaven. En Heere, zo denken we ook aan de rouwende families. Afgelopen week was er zoveel gebeurd. Eerst de 14-jarige dochter van onze ambtsbroeder dominee Zondag uit de gereformeerde gemeente van Woerden. Heere, dat zet ons stil, vooral als we bedenken dat hij de dag daarvoor nog preekte over het woord uw wil geschieden. En als hij aan herinnert wat hij zou doen als zijn kind wegviel. En dat dan de dag daarna zijn kind weggenomen wordt. En ook de familie Donkersteeg. Nu hun zoon Chris ook door een ongeluk uit het leven werd weggenomen. Heren, wat voor vragen komen er dan op? De waarom-vraag. En dan kunnen we mensen wel zeggen, het moet waartoe zijn, maar die vraag blijft spelen. Waarom? Waarom, Heren? Wij mensen kunnen er niet bij. Waarom die jongeren? Zo jong, 14 en 16. En Heren, we komen er daar misschien ons hele leven niet achter. Maar dan mogen we weten dat u het weet. En daarom leggen wij het ook bij u neer, Heren. Sterk hen, ondersteun hen, juist ook nu. Ondersteun de families. Wees daar. Laat het ze uitschreeuwen tot u. Zoals al die psalmdichters dat ook gedaan hebben in hun ellende en verdriet. Als ze op de puinhopen zitten. Heren, wees u dan daar. Waar het moeilijk is. En wilt u hen dan geleiden? Steeds weer. Ook als wij er zelf mee te maken hebben. Als we de jongeren kennen. Of als wij zelf zoiets hebben meegemaakt. Misschien heel dichtbij. Heren, laat het dan bekend worden bij u. En geef genade. Laat zien dat wij in een onvolkomen en gebrekkige wereld leven. En Heere, laat ons dan uitzien naar uw wereld. Waar al dit verdriet, al deze zorg er niet meer zal zijn. Geef ons levende hoop in dit leven. En open uw woord. Tot sterking van onze ziel. Uit genade. Amen. Wij lezen vanmorgen uit Gods woord, uit de eerste brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, de versen 3 tot en met 25. 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 25. En daarna zingen wij als inleiding op de verkondiging Psalm 90. Psalm 90 is vaak aan het eind van het jaar dat we die psalm zingen. Maar het is ook een belijdenis. Een belijdenis dat de Heer een toevlucht wil zijn. Een Heere die eeuwig leeft. En dan is ook het gebed in het 8e vers. Verblijd ons. Geef ons hoop in onze druk. Psalm 90, het 1e, 8e en 9e vers. Maar eerst zal God spreken door zijn woord. Uit 1 Petrus 1, de versen 3 tot en met 25. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hen was, doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn, door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader aan overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover. Na de verkondiging zingen wij Psalm 130, het derde en het vierde vers, waarin de dichter zingt dat hij zijn hoop op de Heere stelt. Ik hoop in al mijn klachten op zijn Gods onfeilbaar woord. En dan spoort hij ook zijn hoorders en dus ook ons aan. Hoopt op de Heer, gij vrome. Psalm 130, het derde en het vierde vers. Na de verkondiging en de tekst voor vanmorgen vindt u in het gelezen gedeelte. En dan het derde vers, 1 Petrus 1 vers 3. Waar Petrus schrijft: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het woord hopen heeft bij ons een heel andere betekenis dan wat Petrus schrijft. En bij ons heeft hopen wat onzekers. Ja, als je als leerling, student, net een toets of tentamen of examen hebt gemaakt, en dan is het vaak zo dat je dan even na afloop met elkaar staat na te praten van, nou, wat had jij daar en wat had je daarop geschreven? Er komt onvermijdelijk ook de vraag: hoe denk je dat je het gemaakt hebt? Denk je dat je het gehaald hebt? En dan kan er iemand zeggen: nou ja, ik hoop het. Ja, ik heb er misschien mijn best voor gedaan of niet. En dan maar hopen dat ik misschien net met een 5,5 gehaald heb. Kan. Ik hoop het. Er zit dus een bepaalde mate van onzekerheid in. Het is net zoals met sporten. Je hebt van die grote evenementen zoals een Olympische Spelen of een WK of een EK of een NK. En dan is het vaak zo dat je zelf als sporter of als team dan samen traint. En dat je dan hoopt medailles te halen. Maar het zijn er maar 3 die dat krijgen. Niet allemaal. Maar je hoopt er wel op. En zo kan je met dat hopen naar die Bijbeltekst gaan en dan zeggen: is dat nou hetzelfde? Levende hoop. Nou ja, goed, ik weet, ik geloof, maar ik weet niet zeker of. Nou, zoals Petrus erover spreekt, gaat hoop niet daarover. Iets onzekers. Hoop is voor Petrus en voor Gods woord vast, zeker. En daarom wekt Petrus ook op tot een levende hoop. En dat is ook het thema voor vanmorgen, levende hoop. En we zien in het gedeelte 3 dingen. We zien dat er aan die hoop een voorwaarde zit. Voorwaarde voor de hoop. Ten tweede omschrijft Petrus de inhoud van de hoop. En ten derde omschrijft hij de grond van de hoop. Dus levende hoop, de voorwaarden, de inhoud en de grond. 1 Petrus, niet zo'n hele bekende brief vaak in de gemeente. Maar we moeten wel weten, voordat we hieraan beginnen, waarom Petrus nou deze brief schrijft. Hij schrijft deze brief, lezen we aan het begin van Petrus, aan vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dat is, het zijn steden in wat we nu Turkije noemen, Klein-Azië. En deze mensen, vreemdelingen in de verstrooiing, noemt Petrus ze, zijn in contact gekomen met het evangelie. En ze zijn gaan geloven. De Heer heeft hen geroepen. Ze zijn kind van God geworden. Maar dat had wel consequenties voor hun leven. Want ze zijn uit de duisternis geroepen tot het licht, maar ze zijn daarmee ook alles kwijtgeraakt. Want we moeten beseffen dat het leven in die dagen verweven zat met de godsdienst. Alles wat men deed had te maken met de goden. Als je je werk deed, ging je samen, voordat je aan het werk ging, met het hele bedrijf een offer brengen aan de goden. Voor je gezin ging je samen aan het begin en het einde van de dag een offer brengen aan de goden. En ook voor jezelf moest je dat doen. En dat allemaal om de goden op hun gemak te stellen, om hen tevreden te houden. En nu zegt deze groep die zijn gaan geloven in de Heer Jezus Christus, die zegt: wij doen niet meer mee. Wij kunnen niet meer omdat wij de enig ware God dienen. En dat stuit op weerstand. Waarom? Nou, u kunt u zich misschien voorstellen dat het paniek oplevert als de goden gaan zeggen: we zijn niet meer tevreden, want die mensen doen niet meer mee. Dan is alle voorspoed van het bedrijf, van het gezin, van het land, van jezelf, is allemaal weg. En dus proberen al die mensen die gelovigen kennen, die proberen ze op hardhandige manier op het oude pad te krijgen. Door ze buiten te sluiten, geen contact meer met hen te hebben. Om hen met hangende pootjes terug te krijgen. En als dat niet lukt, dan maar met geweld. En zo zitten die gelovigen in die situatie. Alles wat ze eerst hadden, is als zand door hun handen weggeglipt. Alles zijn ze kwijt. Geen contact meer met hun familie. Geen vrienden meer. Niemand wil meer met hen te maken hebben dan anders dan de kerk. En daarom schrijft Petrus deze brief. Aan deze vreemdelingen, want dat zijn ze geworden. Vreemdelingen. Ze horen er niet meer bij. Petrus schrijft aan deze gelovigen een brief over: hoe sta je als christen in die wereld? Hoe houd je stand vooral in zo'n wereld? Hoe blijft het geloof vast en zeker? En Petrus begint dan te schrijven. En hij begint meteen hoog: geprezen zij God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En je zou zeggen, als die mensen zo misschien in de put zitten, het niet meer weten, waarom dan dat? Niet eerst: ik weet wat jullie meemaken, maar geprezen zij God. Waarom doet Petrus dat? Nou, omdat dat nou alle donkerheid van het bestaan overstijgt. Omdat juist in die moedeloosheid, juist in de diepte, dat loflied mag blijven klinken. En waarom? Nou, zegt Petrus, waarom moet dat loflied klinken, de eer aan God? Omdat, zegt Petrus, hij ons opnieuw geboren deed worden. Letterlijk staat er: omdat God ons opnieuw verwekt heeft. God gaf nieuw leven. En dat is voor Petrus zo belangrijk. Hij zegt het hier in vers 3, maar hij zegt het ook verder in vers 23. Precies hetzelfde. U die opnieuw geboren bent, u die opnieuw verwekt bent. U hebt nieuw leven gekregen. Want, zegt Petrus, u kwam, vers 18, uit een zinloze levenswandel. Vers 14, u leefde in een tijd van onwetendheid. Dat was vroeger. En daarmee zet Petrus wel even aan. Onwetend, zinloos, kan je ook vertalen als leeg. Leeg bestaan. Leven voor jezelf. En daarmee blijkt de brief van Petrus ook vandaag de dag nog actueel te zijn. Doelloos leven, zinloos, leeg leven, niet weten waar het leven nou eigenlijk om gaat. Maar met dieper, zonder de Heere leven. En dat is zoals alle mensen leven. Of je in de kerk zit, of als je nou nog aan het uitslapen bent. Dat is zoals we allemaal zijn. Zinloos leven. Leeg leven. Dat is wat zonde is. Ik heb God niet nodig. Waarom zou Hij een meerwaarde moeten zijn? Wat heb ik eraan? Dat is oud. Oud leven. En daarmee is Petrus heel scherp. Daarmee zegt Petrus niet zoals wij soms denken. Ach, het valt toch allemaal wel mee. En met ons en met alle mensen. Het is, soms moet je jezelf even opkalevateren. Even, het is net alsof je aan een verbouwing bezig bent. Dan moet je even wat plamuren en wat... Even een mooi behangetje overheen. Maar Petrus zegt, dat gaat je niet redden. Dat gaat je echt niet redden. Want wij mensen kunnen wat gaan proberen, zegt Petrus in vers 18. Je bent niet met vergankelijke dingen gekocht. De dingen die wij belangrijk vinden. Met geld of met alle andere grote spullen. Dat je daardoor denkt een goed leven te leiden. Dat is zinloos, dat is leeg. Wat brengt je dat? Helemaal niets. Maar is er een uitweg? Is er een uitweg uit de leegte? Ja, zegt Petrus. Een uitweg die niet wij kunnen bieden aan elkaar, maar die de Heere biedt door zijn Zoon. Door zijn eigen Zoon. En dat gaat al het geld en goed te boven, want, zegt Petrus, het was het kostbaar bloed van Christus dat die weg opent. Nieuw leven geeft. Zo geeft de Heer een nieuw leven door zijn eigen Zoon. En daarmee zegt Petrus, ons oude leven moet, zoals Paulus dat ook omschrijft, met Jezus het graf ingaan. Je kan niet hetzelfde blijven. Je kan, het is wel zo, je mag komen zoals je bent bij de Heer. Maar je kan niet blijven zoals je bent. Je mag komen zoals je bent, omdat je hoeft jezelf helemaal niet beter op te stellen dan je bent. De Heer kent ons toch. Maar je kan niet blijven zoals je bent. Daarom zegt Petrus, we krijgen nieuw leven. Hey, je moet als gelovige, om het zo te zeggen, baby worden. En wat een baby heeft net nieuw leven. Moet alles nog leren, moet nog leren praten, moet nog weten en ervaren. En zo zegt Petrus, als de Heere komt, wordt een mens als baby. Als de Heere werkt. En dan komt de vraag van Petrus ook aan ons. Als voorwaarde voor die hoop. Levende hoop. Heb ik nieuw leven? Heb ik leren inzien dat zonder de Heere er niets. Werkelijk niets is. Alleen leegte. Dat je de hele tijd wat probeert en dat je misschien een mooi leven, een mooi ritme hebt. Maar wat brengt het? Wat voor inhoud zit erin? Helemaal niet. Maar dat je ook niet bij de Heere kan komen. Met, ik ben toch wel goed genoeg. Petrus zegt, ons leven moet met Jezus het graf ingaan. Met Goede Vrijdag gaat mijn leven met Jezus het graf in. Hebben we dat al leren zeggen als mensen? mogen we dan ook zeggen, en dat is genade. Met Pasen stond ik ook met Jezus op. Hij ging voor. En dan, zegt Petrus, als je dat hebt leren zeggen, als je dat beseft, dat de Heer mij alles is geworden, dat ik leef als mens afhankelijk van genade, alleen van zijn genade, want wat breng ik ervan terecht? Dan ga je een hoopvol leven krijgen. Kom bij het tweede, de inhoud van die hoop. Hoopvol leven, de hoop staat centraal. En misschien denkt u, ja prima, hoop. Maar wat is het nou eigenlijk? Wat is nou hoop? Nou zegt Petrus in vers 4 en 5, hoop is een erfenis. De hoop is een erfenis in de hemel die bewaard is voor mij. Vers 5, die hoop, dat is een hoop tot zaligheid die gereed ligt voor mij. Redding, erfenis. Dat als ik bij de Heere mag zijn, dat als ik daar aankom bij de poorten, dat de Heere mij bij name kent. Dat Hij weet wie ik ben. Dat ik in zijn boek sta geschreven en dat Hij mij zal uitnodigen om binnen te komen. En dat Hij dan zal zeggen, ik heb voor jou een plaats gereserveerd. Jij woont misschien naast Petrus. In het huis wat mijn zoon de Heer Jezus Christus bereid heeft door zijn kostbaar bloed. Tegenover Paulus woon jij in het verheerlijkt huis. Een erfenis. Een erfenis in de hemel. Niet een erfenis hier op aarde. Want daar ontstaan heel vaak ellende. Ruzie om erfenissen. Maar het is een erfenis in de hemel. En een erfenis kan je niet claimen als degene nog leeft. Een erfenis staat te wachten. En dat is hoop. Hoop dat ik een erfenis heb. Dat ik verlost zal worden uit al die gebrekkigheid die mij aankleeft. Die deze wereld aankleeft. Dat ik een plaats zal hebben als de Heer zal komen en een nieuwe wereld geeft. Dat is hoop. Dat is hoop en dat mag ik van God verwachten. Alles wat ik zo mooi vind in dit leven, dat zal God nog zoveel duizenden keren te boven gaan. Dat is Bijbelse hoop, dat ik van grote dingen van God mag verwachten. En dat bepaalt het leven, hier en nu. Als je de Heer hebt leren kennen, mag je zeggen, ik heb hoop. Maar het is ook een spiegel van Petrus voor ons. Hoe staat het met uw hoop? Nu. Petrus zegt, als je nieuw leven van de Heere gekregen hebt, uit genade, dan heb je levende hoop. Dus niet op bepaalde momenten, maar levende hoop, steeds weer klopt dat hart voor de toekomst. Confronterend. Hoe staat het met uw hoop? Hoe levend is uw verlangen om bij de Heere te zijn? Hoop kan soms weg zijn. Onze hoop. De dingen die om ons heen gebeuren in de wereld. Hoop kan vergeten worden. Omdat onze agenda vol is en ik toch zoveel andere dingen te doen heb. En dan gaat het niet meer om het hiernamaals, maar dan gaat het om het hier numaals. En dat is het gevoel waar we tegenwoordig in leven. Je moet eruit halen wat erin zit. Je leeft maar één keer. Je moet alles in het hier en nu eruit halen en je moet al het moois gedaan hebben. Maar gemeente, is dat nou alles? Is dat nou het gevoel? Is dat nou echt leven? Dan vergeet je hoop. Hoop kan ook verdwijnen door de dingen die met onszelf gebeuren. Dat je zegt met die berijming van Psalm 27, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Waar is het gebleven? Toen er dat bericht binnenkwam van de dokter over mij, dat het niet goed was. Bericht over die ander, misschien heel dichtbij. Bericht dat die ander uit het leven genomen is. En dan zegt Petrus, levende hoop hebben hoor. En dat kan dan stuiten op zo'n gevoel. Lege woorden, Petrus. Maar dan moeten we beseffen wat Petrus eigenlijk zegt. Want Petrus is heel eerlijk. Het woord van God is heel eerlijk. Dat het leven hier op aarde niet meevalt. Dat wordt soms anders gezegd. Als je gelooft, dan moet je echt een perfect leven hebben. Als je echt gelooft dan. En als dat niet zo is, dan moet er wel iets fout zitten met je geloof. Want als je gelooft, begin je op je nulpunt, maar je eindigt echt in de hoogte. En dat gaat in één echt rechte lijn als je echt gelooft. Maar Petrus zegt, dat is onzin. Het leven hier en nu valt niet soms mee. Een christen kan lijden. Kan alles verliezen. Geestelijk en fysiek. Maar juist in die omstandigheden, in alle omstandigheden, levende hoop. Levende hoop. En dat is geen menselijke hoop. Want dan ga je kijken naar je omstandigheden, kijken naar wat je hebt. En daar kan je dan soms verdrietig van worden, wanhopig. Is dit nou alles? Maar Petrus zegt, die levende hoop hangt samen met dat nieuwe leven. Steeds weer bij de Heere terugkomen. Want, zegt Petrus, als je die hoop hebt, vers 5, word je door de kracht van God bewaakt. Dan kan er wat gebeuren. Dan kan de wervelwind over je leven komen. Maar dan blijf je staan omdat de kracht van God bewaakt. Is dat makkelijk? Nee. Want wij mensen zitten nog in het oude leven. In een wereld die leeft in zonde, in duisternis. Een onvolkomen gebrekkige wereld. Wij leven nog. En wij vallen vaak terug in ons oude leven. Waar de hoop vooral ging om het nu. Alles eruit halen wat erin zit. Maar de Heere wijst door zijn woord naar die hoop die Hij geeft. Herinnert. Toen de Heere kwam, gaf ik hoop. Gaf ik zekerheid dat er een plaats voor u, voor jou bereid is. Opnieuw de vraag. Waar is uw hoop gebleven? Hoe staat het met uw hoop? Want, zegt Petrus, die hoop op de toekomst, heeft betrekking op het hier en nu. Het zet het hele leven in het nu in een ander licht. Omdat ik zekerheid heb. Maar waar ligt dan die zekerheid in? Waardoor hoef ik niet te twijfelen dat ik hoop heb, want mijn mensen twijfelen zo snel. Is mijn geloof wel goed genoeg? Heb ik die hoop wel? Heb ik wel een plaats bij de Heer? Nou, zegt Petrus, dat ligt vast in de Heer. We komen bij het laatste, de zekerheid, de grond onder de hoop. Dat ligt vast namelijk door de opstanding van Jezus. Opstanding van Jezus. Pasen. Pasen geeft grond onder de voeten. Waarom? Waarom geeft dat nou hoop? Omdat daar nou blijkt dat de Heere veel groter is dan alles wat wij hier op aarde hebben. Het meest zinloze van dit leven, namelijk de dood. Wat voor nut heeft dat? Niemand kan er onderuit, maar daar blijkt dat de Heere zelfs door de dood niet te vatten is. Dat zijn macht en kracht zelfs de dood van binnenuit verbreekt. Uit Pasen blijkt hoe groot de macht van de Heere is. Dat wat wij niet bedenken konden. Dat wat mensen niet konden bedenken, want alle mensen toen rondom Jezus dachten, hij is overleden. Hij is er niet meer. Hij ligt daar in het graf. Maar bij Pasen, paar dagen later, blijkt dat de Heere alle menselijke verwachtingen te boven gaat. Door uit de dood op te staan. Door nieuw leven te geven. En zo geeft Pasen grond dat een christen niet hoopt op een machteloze God. Een God die niks kan, afhankelijk is van mensen. Nee, daaruit blijkt bij de opstanding dat daar nieuw leven gegeven wordt. Dat in Jezus te vinden is. En dat relativeert het hele nu. Het hele leven hier op aarde relativeert dat. Moet dat nou? Hè, van die prestatiedrang. Ik moet hieraan voldoen en daaraan. Waarom? Ik moet dit gedaan hebben. En dat vind ik mooi en dat doet de rest ook. Waarom? Dat is richten op hier numaals. Alsof de hemel alleen hier te vinden is. Maar hoop zegt, er is meer. En die hoop, zegt Petrus in vers 21, is op God gericht. Besef wat je mist. De grootheid. De schoonheid. De kracht. Van de hoop die de Heere geeft. Als je de Heer niet kent, besef wat je mist. Dat je niets met zekerheid kan zeggen. Dat je niets zeker weet. Besef wat je mist. Dat je geen erfenis hebt als je de Heer niet kent. Dat de Heer bij de hemelpoort zal zeggen, ik ken je niet. Je kan misschien in de kerk gezeten hebben, maar ik ken je niet. Maar de Heere zegt en biedt ook vanmorgen aan nieuw leven in Hem. Nieuw leven door de Geest. Een belofte. Hoop op de erfenis. Hoop op Hem. En die hoop, Pasen. Pasen zorgt, zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 15, voor hoop. Pasen zorgt voor hoop, omdat in zijn opstanding mijn verzekering ligt dat ik met hem zal opstaan. Hoe heeft hij dat leren zeggen? Nou, dat leert de Geest. En als de Geest gaat werken, krijg ik hoop. Hoop op de toekomst. En dan doet hoop leven, echt leven. Hoe aangevochten ook. Petrus zegt, heb hoop. Heb levende hoop. Want uw Heere leeft. Uw Heere leeft. En zing dan mee. In het laatste uur zal ik zegevierend ingaan. In rust met u die mij hebt voortgeleid. Hij is mijn hoop. Mijn levende hoop. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, zo sprak u door uw woord tot ons. En sprak u woorden van leven. Als spiegel voor ons leven. Dat wij zonder u een leeg leven hebben. Die leidt tot de eeuwige leegte. Zonder u. Een tijd van onwetendheid en zinloosheid. En dat wij daar mensen, als mensen zijnde van nature ook niet uitkomen. Maar u gaf in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, een geopende weg. Een weg tot hoop. Een weg van zekerheid. Dat er een erfenis ligt. Als wij u kennen. En Heere, breng ons steeds weer. Voor het eerst. Of steeds weer opnieuw bij u. Bij wie de hoop te vinden is. Bij wie de zekerheid te vinden is. Bij wie echt leven, hoopvol leven te vinden is. En zo doet u ons uitgaan met de vraag. Hoe staat het met uw hoop? Hoe staat het met uw leven? En ga zo dan met ons mee. Steeds weer naast ons, om ons heen. Met die ene vraag. Kent u mij? En doe ons dan niet teruggeworpen worden op onszelf, maar alleen op u. En werk met uw geest dan ook in ons, om de weg naar u te vinden. Om uit onze onwetendheid te komen tot kennis van u. Ga zo met ons mee, Heere. In alles wat we mogen doen, breng ons ook vanmiddag weer samen. En doe ons dan opnieuw uw woord horen. En geoefend worden in leven tot en met u. Tot uw eer, drie enige Heere. Amen. Wij zingen als slotzang Psalm 42, de bekende Psalm 42, het derde vers, waarin de dichter spreekt: O mijn ziel, wat buigt u neder? Waarom kijkt u naar uw eigen leven en wat er om u heen gebeurt? Voed het oud vertrouwen weder, voed de hoop. Door het werk van de Heere, hoop op God, slaat ogen naar boven. Psalm 42, het derde vers, als slotzang. Maar eerst mag u uw gaven geven in de collecte. Geven wat wij eerst van hem gekregen hebben. En de Heere zegene u en uw gaven. Laten we bidden om Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest, drie enige Heren, laat die met ons allen zijn. Amen.